Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering hebben we het over angel investeren.
Ja, met een gast, Jeroen.
Ja, Jeroen Bertrand.
Ja.
Auteur van meerdere boeken over bijvoorbeeld start-ups, maar hij is zelf angel investor en... Nou, vrij verdienstelijk heb ik van jou begrepen.
We gaan het hebben over wie zijn nou de aandeelhouders van oprichting tot een IPO. Dus als wij mogen investeren in een bedrijf, van wie nemen wij nou de aandelen over?
We hebben het dan ook over bijvoorbeeld bedrijven als Molly die nog die nog naar de beurs moeten.
Ja, Message, Bird en Coolblue natuurlijk ook. Allemaal prachtige bedrijven waar we allemaal willen investeren. Maar we hebben het ook over private equity, venture capital, investeringsfondsen. Ze komen allemaal langs.
Ja, en de lieve sukkels. Laten we maar zo beginnen.
Ja.
Jeroen, welkom.
Dank je.
Angel investeerder. Wat betekent dat nou precies?
Ja, het is alsof je een soort engel bent die andere mensen gaat helpen om hun dromen waar te maken. Hè? Dus je stelt geld beschikbaar zodat zij kunnen gaan ondernemen. En daarom zien ze je als een angel investor.
Oh, dus het is daar ook wel echt naar vernoemd.
Ja, daar komt het wel vandaan.
En Pim, hoe ben jij Jeroen op het spoor gekomen?
Nou, ik heb eigenlijk al heel lang interesse in start-ups en alles wat daar omheen zit. Dus investeren is dus ook een onderdeel van het start-up landschap. En ik volgde jou al een heel lange tijd via Twitter. Nou, dat is best wel een klikje in Nederland, dat productgroep met developers, designers, investeerders. Dus ik volgde je al een lange tijd. En ik had jouw boek altijd op de leeslijst staan. En ik heb ze allebei gelezen en daarna heb ik je een berichtje gestuurd van... Ik denk dat jij een mooie toevoeging bent in de show. En
nou,
ik
mooi.
Heb zelf natuurlijk ook heel veel interesse om wat meer over jou te weten. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig. Dus ik volg ook heel erg met deze podcast mijn eigen interesse. Dus ik ben heel blij dat je hier bent.
Want waarom Dank. Is dit zo interessant voor jou?
Ja, je merkt gewoon vooral in software. En ik ben daar heel erg geïnteresseerd in, vooral softwarebedrijven. Die zonder investeringen, dan is het eigenlijk onmogelijk om software te maken. Omdat software gewoon, je hebt heel veel kosten voordat je überhaupt wat kan verdienen. Developers zijn heel duur, designers zijn heel duur. En je moet heel lang ontwikkelen voordat je een soort van eerste versie hebt. Dus je hebt gewoon heel veel geld nodig om eenmaal op het break-even point te komen. Het werkt ook heel goed omdat investeerders weten dat als eenmaal zo'n softwarebedrijf echt goed loopt, dat het ook hele hoge marges kan maken en heel hard kan groeien. Dus dat zien we natuurlijk op de beurs ook, dat softwarebedrijven ook heel anders gewaardeerd zijn.
Ja, dus we gaan
het is een heel ecosysteem en daar zit ik gewoon al heel lang in. En dat vind ik gewoon heel interessant.
Ja, dus we gaan met jou, Jeroen, eigenlijk doornemen hoe dat nou gaat. Hoe een bedrijf, een start-up, geld aantrekt, welke investeerders erbij komen en hoe dat dan op een gegeven moment naar de beurs gaat en of dat interessant is voor beleggers.
Klopt, we gaan al die fases bespreken, kijken wat er allemaal gebeurt en hoe je daar zelf eventueel betrokken bij zou kunnen zijn.
Ja, en ik wil ook wel weten of het iets is voor mij, of ik zelf een angel investor kan worden, of moet je hier schat hemeltje rijk voor zijn? Ik heb geen idee eigenlijk. En doe je het voor een bedrijf of doe je het in je vrije tijd?
Nou, ik doe het helemaal voor mezelf. Inderdaad, iedereen kan in principe een angel investor worden. Je hoeft er niet schatrijk voor te zijn. Sterker nog, tegenwoordig heb je steeds meer online platformen. Hè. Dat begint bij crowdfunding, maar er zijn ook steeds meer andere soorten platformen waarbij je eigenlijk met relatief weinig geld kan investeren in startups. Ontzettend leuk om te doen, leuk om mee te maken. En daar gaan we het ook over hebben.
Ja. Het lijkt me best wel moeilijk ook, want je weet nog helemaal niet of het iets wordt natuurlijk met zo'n start-up.
Ja, dat is ontzettend lastig. Het merendeel van de start-ups faalt ook. Die gaan ofwel failliet of die leven een heel klein bestaan, zeg maar.
Hoeveel
groep.
Procent blijft overeind?
Nou, dat percentage wordt wel steeds beter. Steeds meer bedrijven overleven omdat je met minder kosten iets kunt bouwen tegenwoordig vergeleken met vroeger. Maar je ziet toch wel dat zo'n 60%... maakt niet waar wat er beloofd is in het begin. Ja. En een groot deel daarvan valt ook echt om. Dus het is veel.
Want ja. Hoeveel investeringen heb jij nu tot nu toe gedaan in als angel investor?
Ja, ik heb er dus heel veel, maar dus honderden. Maar dat past ook bij mijn aanpak. Omdat ik zeg, juist om de vraag die je net stelde, zeg maar veel valt om. Het is moeilijk te voorspellen van tevoren. Er zijn wel natuurlijk dingen waar je op kan letten, daar zullen we het ook over hebben. Maar Omdat veel omvalt, moet je verstandig zijn. En net als met beleggen misschien wel, moet je spreiden. En dan moet je ervoor zorgen dat de echt hele goeie... dat die ervoor zorgen dat degenen die omvallen, zeg maar, compenseren. En het liefst nog een beetje meer.
Ja, want ik heb even op je website gekeken. Maar je hebt geïnvesteerd in Notion. Nou, ik ben nu letterlijk de notities uit Notion aan het lezen. Daar maak ik de website in. En dat doen we ons wel voor.
Heel goed.
Een fantastisch product. Ik vind het heel knap dat je daar in... Als angel in heb kunnen investeren.
Want even tussendoor, voor wie het niet kent, dat is dus een online plek waar wij allebei in kunnen werken, zien wie er aantekeningen maken. Dit is onze kantoor.
En onze website.
Ik ken dit nog niet, maar het werkt echt als een trein.
Jullie zijn niet de enige die ermee werken, kan ik je vertellen. Het gaat heel erg hard met het bedrijf.
Ja, het is een super groot bedrijf om te worden. Het is echt een beetje, echt een hit is het.
Klopt, ze hebben vorig jaar mei, hebben ze 50 miljoen opgehaald bij een waardering van 2 miljard. Maar sindsdien is het nog veel, veel harder gaan met het bedrijf. Dus ik verwacht binnenkort wel een nieuwe ronde ook.
Ja, maar jij zit daar echt heel vroeg in.
Ja, eigenlijk als allereerst zo'n beetje. Dus een jaar of 5, 6 geleden. Daar hadden ze wel wat gebouwd, maar en ik vond het super interessant wat ze gebouwd. Maar met name die mensen die daarachter zitten, zijn zulke slimme gasten. Ik dacht van ik weet niet wat ze gaan bouwen, maar deze mensen gaan altijd iets moois bouwen. Dus ik moet gewoon bij zijn.
Ja, maar ik vind het heel knap dat je daar tussen hebt kunnen. Helemaal als Nederlander. Het is een Amerikaanse bedrijf.
Klopt.
Het is altijd best wel moeilijk, denk ik, om als Nederlander in die Amerikaanse start-up wereld terecht te komen.
Ja, dat was ontzettend lastig. Dus wat ik heb gedaan, maar toen ik echt met investeren aan de slag wilde gaan, is heel hard gewerkt aan netwerk. Dus heel veel met Amerikaanse mensen gesproken, ze ook geholpen. Eigenlijk een jaar lang gratis mijn diensten. Ik heb een online marketing achtergrond, maar dus daarbij geholpen. En dat leidt op aan toe dat je dan ook wat meer gevraagd wordt voor investeren. Ja. Mensen zeggen, die persoon die kan je wel helpen hiermee. En dan gaat dat makkelijker. En dan word je ook meer eigenlijk voor om te investeren.
Wat grappig, dus je investeert met meer dan alleen je geld. Van tevoren ga je er ook best wel veel tijd in steken. Maar denken zij dan niet van, wat een rare Hollander, wat wil die van ons? Wat wil die doen?
Ja, klopt. Dat is ook zo. Want Amerikanen werken het liefst met Amerikanen. Ja. En Amerikanen investeren ook het liefst in Amerikaanse bedrijven. Maar op dat moment had ik een aantal mensen, die kende ik al. En zij waren met een groepje waren ze aan het investeren in dit specifieke bedrijf. En toen werd ik uitgenodigd om mee te doen. Ja. Was er wat geld, was er een plekje over. En gewoon geluk gehad, denk ik ook wel een beetje.
Ja, maar als we dan verder kijken, dan heb je Rappi, Glovo, Mux en Snapdocs en Carta. En ik denk dat de meeste mensen het niet kennen, maar Rappi is volgens mij, dat is ook een bezorger.
Ja, Rappi is zeg maar een soort thuisbezorger, maar dan voor Latijns-Amerika.
Ja.
Doet het goed, maar zijn wel bedrijven waar ontzettend veel geld in moet.
Ja.
Dus dat betekent, dat we straks ook even over hebben, dat hoe meer geld er opgehaald wordt, hoe meer jouw belang zeg maar, in het bedrijf verwatert. Dus je krijgt steeds minder aandelen zeg maar, in het bedrijf. Dus dat is weliswaar in waardering evenveel waard als bijvoorbeeld Notion, maar mijn positie is daarin veel minder groot.
Omdat je door de tijd verwaterd bent. Maar ik vind het dan weer knap. Hoe kom je nou als angel investor in een bedrijf terecht in Zuid-Amerika?
Ja, dit bedrijf, Rappi, heeft meegedaan aan Y Combinator. Y Combinator is een zogenaamde accelerator. Een accelerator is eigenlijk een soort bedrijf die ervoor zorgt dat startups heel snel in de beginfase kunnen groeien. En Y Combinator is wereldberoemd, zeg ik altijd. Maar in mijn boek wordt er ook veel over geschreven, hoe dat allemaal werkt. En die halen meestal geld op in Amerika. En niet in de landen waar ze zelf zitten, zeg maar. En zij deden ook mee daaraan. En op een bepaald moment kwam dat voorbij. En ook weer hier een groep mensen die erin instapten. En toen heb ik ook mee kunnen doen.
Ik heb thuis in de show notes voor allemaal podcasts van Y Combinator ook erin gezet. Ik heb ze zelf allemaal geluisterd. Het is echt fantastisch. Ja. Als je wil weten over startups en veel wil leren. Super interessant. Wat ook wel heel interessant is bij die podcast van Y Combinator is dat er dus ook heel veel bedrijven die nu beursgenoteerd zijn, daar zijn begonnen. Bijvoorbeeld een Airbnb volgens mij.
Klopt.
En een Dropbox. Dus het is heel interessant als je belegt in dat soort bedrijven is om ook die podcast te luisteren van de early days.
Klopt.
En waardoor je dus ook een beetje gevoel krijgt van wat is toen de tijd het idee geweest? Wat is de cultuur? Dus je krijgt een heel mooi idee over hoe dat bedrijf zich heeft ontwikkeld. Zelfs een goede podcast als je veel over wil leren.
Ja.
Ik ben echt onder de indruk van je tracker. Ik denk dat je een van de misschien wel de grootste angel investor in Nederland ben ik. Als het vanuit persoonlijke titel.
De grootste weet ik niet. Maar wel qua aantal investeringen. Er zijn in Nederland een aantal andere angel investeerders die aanzienlijk meer geld hebben dan ik. Dus die zullen qua bedrag wat geïnvesteerd een stuk groter zijn, denk ik. Ik probeer echt te spreiden. Ik denk dat je dan meer kans hebt op een goed rendement. Natuurlijk druk je het rendement ermee ook. Want daarmee ga je ook een aantal missers meemaken. Maar per saldo gaat het nu gaat het supergoed.
Ja. Het lijkt me leuk om eens met jou door te nemen over wat zijn nou alle fases van de financieringsronde, waardoor eigenlijk een aandeelhouder erbij komt of een aandeelhouderswissel is, tot en met de beursgang. Want waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, wie zijn nou uiteindelijk de aandeelhouders als een bedrijf naar de beurs gaat? Dus als we over een IPO spreken, wie verkopen er dan de aandelen? Want je koopt altijd aandelen van iemand anders. Dus hoe kan het nou zijn dat iemand die alles weet van het bedrijf afgelopen 10 jaar goed gevolgd heeft, uiteindelijk besluit om zijn aandelen te verkopen, als die veel meer informatie heeft? Dus van hoe kan dat nou dat diegene verkoopt? Waar beginnen we mee als je net een bedrijf begint?
Nou ja, kijk, als je een bedrijfje begint, dan heb je vaak wel wat spaargeld, of soms ook niet. Maar je hebt in ieder geval iets van geld nodig om te kunnen starten. Nou zijn die bedragen die je nodig hebt om te kunnen starten van een bedrijf tegenwoordig een stuk lager dan vroeger. Een website kun je natuurlijk in elkaar klikken met allerlei toeltjes, weet je. Dat kost je een paar tientjes per maand, wijze van spreken. Maar zo gauw je iets gaat bouwen, dan gaat dat meer kosten. Dus dan heb je een eerste ronde, dat is vaak een, noemen ze friends and family ronde. Ik noem dat meestal friends, family and fools. Dus
de sukkel.
De sukkel, zeg maar. Dus en daar ben ik zelf ook vaak een van geweest, zal ik maar zeggen. Dus dan halen ze geld op, maak je een mooi pitch deck. En dan ga je bij mensen in je buurt ga je proberen wat geld op te halen. Want je hebt nog niks om te laten zien. Je hebt alleen maar een idee vaak. Nog geen tractie, nog geen omzet. Lastige periode vaak.
Dus je bedoelt fools ook in de lieve zin van het woord. De lieve cirkels
die denken van, nou ja, die trapt in het mooie verhaal. En ik trap wel in, ik geef ze wat, maar...
Ik had ook een andere benaming gevonden.
Niks.
En dat was love money in plaats van de drie F'en.
Nou, ik vind dat eigenlijk nog wel beter. Want ik moet zeggen, toen ik zelf begon met investeren, dan krijg je allemaal van die pitch decks op je af. En nu loopt het helemaal spuig, gaat uit naar die boekjes geschreven. Maar krijgen wel 40, 50 per dag. Maar dat zijn allemaal hele mooie plaatjes. En hele mooie verhalen van, we gaan dit doen. We gaan zo groot worden. En over 5 jaar hebben we een omzet van 50 miljoen per jaar. Weet je wel, dat soort dingen. En probeer dan maar eens weg te lopen, weet je wel. Zeker als je in zo'n gesprek met iemand zit die heel leuk loopt te praten, waar je een goed gevoel bij krijgt. En denk je, nou, die mensen gaan het gewoon waarmaken. Ja. En dan krijg je een soort FOMO, hè? Fear of missing out. Dus daarom is het ook wel een soort love money. Omdat je bijna verliefd wordt op het idee. En ook verliefd op het idee dat je misschien wel over 5 jaar een enorme klapper gaat maken. En dan is het heel moeilijk om weg te lopen. Dus als ik ga praten met bedrijven, zeg ik altijd, ik stuur me eerst mijn pitch deck, maar dan wil ik rustig bekijken. Ik wil jou helemaal niet spreken. Want voor je het weet, dan krijg ik een gevoel van, oh, dit is een slimme gast. En
dan gaat de emotie. Oh, je probeert echt die...
Ik probeer die emotie echt helemaal weg te duwen. Want dat is het grote gevaar, zeg maar. Als je op emotie gaat investeren, dan is het wel heel leuk vaak in het begin. Maar dan gaat het vaak niet goed aan het eind.
Nou, dat is volgens mij een algemene les als het gaat om investeren en beleggen. Emotie buiten de deur.
Ja, dat moet je... Nou ja, dat is exact. Dat geldt eigenlijk voor alles waar je geld aan uitgeeft. Ook als je in de winkel staat, zeg maar. Emotie is natuurlijk een hele goede methode om dingen te verkopen. En datzelfde geldt voor startups. Die kunnen op die manier heel goed door emotie erin te brengen, door een mooi verhaal voor te spiegelen, jou overhalen om ergens geld in te steken. Ja, maar dat is die eerste
ronde. Dat noem
je
de pre-seed?
Ja, de pre-seed, ja.
Voor het zaadje.
Klopt, je hebt eigenlijk wat geld nodig en daarmee ga je een soort zaadje planten. En dan,
Nee, dus heb je eigenlijk alleen nog maar een idee op papier en je gaat in de pre-seed round, ga je wat geld ophalen om een eerste idee uit te kunnen werken.
Klopt, dat is die fase inderdaad.
En dan heb je dus, maar je kan dan ook geld hebben, denk ik, van subsidie of een innovatielening of creditcards. In Amerika hoor je altijd, zeggen ze, we max out all the credit cards we have. Dat is echt wel een beetje dat starter verhaal.
Ja, het mooiste dat altijd inderdaad. Inderdaad hebben ze gewoon 5 creditcards en die zijn leeg getrokken. Nee, dat klopt. En dit zijn vaak wat kleinere bedragen meestal. Tienduizenden of soms een ton. Maar je haalt over wat vandaan. En het is ook inderdaad verstandig om over te kijken waar je geld kan halen. Als je inderdaad subsidies kan krijgen, dan waarom niet? En in principe is venture capital ophalen is niet het meest aantrekkelijk. Want je geeft een deel van je bedrijf op als onderneming. Je kan ook naar een bank gaan, dan hoef je niks op te geven.
Maar vind je niet, het zijn vaak designers en developers die natuurlijk een bedrijf starten. Die hebben altijd een goede baan al. Die verdienen best wel een hoop. Je moet toch eigenlijk altijd zo'n pre-seed of vaak wel kunnen financieren vanuit eigen middelen, toch? Als je een beetje een paar jaar een beetje spaart, dan moet je toch prima zo'n pre-seed zelf redden.
Ja, enerzijds wel. Alleen je ziet vaak, zeker in Nederland, dat we best risicomijdend zijn. Dus mensen durven niet al hun geld er zeg maar aan te besteden. En die willen toch ook wat extern geld ophalen. En soms denken ze ook met zo'n ronde dat ze iemand eraan kunnen verbieden die ook wat toegevoegde waarde heeft, zeg maar. Dus dan die reden geef je aan iemand, zegt iemand, joh, jij mag meedoen met die pre-seed ronde. Maar dan moet je wel ook wat kennis brengen en dan heb je een kans om mee te doen. Dus het is een beetje een combinatie van die dingen die gezocht worden.
Ja. Als je ook een supergoed idee hebt, dan is het toch ook stom om eerst 5 jaar te gaan zitten sparen voordat je kan beginnen.
Nou ja, ik neem bijvoorbeeld misschien Portfolio Dividend Tracker, de PDT die we aan het ontwikkelen zijn. Heb ik natuurlijk voor de keuze gestaan om of het hetzelfde doen of het geld te halen. Maar ja, in principe kan je dat zo liefst, je wil het liefst zo lang mogelijk uitstellen om als je geld nodig hebt. Ja. Omdat je, ja, hoe eerder je natuurlijk investeerders bijhoudt, hoe meer je moet weggeven voor een lager bedrag.
Klopt.
Dus je wil dat liefst natuurlijk zo ver mogelijk in de toekomst duwen.
Dat is het spel waar je mee zit. En wat je nu wel ziet, is dat precies van deze reden is dat die waarderingen van bedrijven ook steeds hoger worden geduwd. Dus in zo'n pre-seed ronde was vroeger een bedrijfje misschien op papier een miljoen waard. Tegenwoordig zegt een ondernemer, nou ja, weet je, er is zoveel geld, doe maar 2 miljoen, weet je wel. Dus dat is het spel wat je moet spelen als ondernemer. En het is inderdaad waar, als je in het begin te veel weggeeft van je bedrijf, dat is echt wel een grote fout. Ik kom ook wel eens bedrijven tegen die zeggen in zo'n pre-seed ronde, die willen 30% van de aandelen opgeven. Ja, als je dat dan al doet, dan kom je in vervolgrondes in grote problemen. En dat klinkt misschien gek, dan gaat je bedrijf echt aan kapot.
Waarom kom je dan in zulke grote problemen?
Nou, bij de vervolgrondes moet je ook weer geld ophalen. Moet je ook weer percentage aan de investeerders geven.
Ja, en op een moment,
is jouw persoonlijke belang in het bedrijf wordt te klein. Waardoor jouw motivatie om iets groots te bouwen, om door te gaan, om door te pakken, gaat afnemen. Ja. Dat zie ik elke keer opnieuw. En dat lijkt raar. Maar naarmate een founder zeg maar te weinig aandelen heeft in het bedrijf, zie je gebeuren dat ze minder makkelijk met tegenslagen omgaan. Ja.
Pim, maak je even aantekeningen voor jouw PDT?
En dan hebben we nu nog de Valley of Death. Dat hoort natuurlijk ook typisch bij de pre-seed.
Ja, klopt. Dus dan haal je een beetje geld op. En dan ga je eigenlijk aan de slag met ontwikkelen. En dan al vrij snel zie je bij zo'n bedrijfje van of het wel of niet wat wordt, weet je wel. Want je hebt je eerste productje, MVP misschien, en dan ga je proberen daar geld voor te vragen. En dat is ook de fase tussen deze fase en de volgende financieringsronde waar het vaak misgaat. Want bij de volgende ronde dan wil je een groter bedrag ophalen. Maar dan is de vraag van een investeerder dus ook groot. Die zegt van ja, oké, leuk, ik wil daar best wel misschien wel 4-5 ton in steken. Tegen een veel hogere waardering. Maar dan wil ik wel ook zien dat je de eerste verkoop hebt gerealiseerd. Dat mensen het waarderen, dat mensen tevreden over zijn, dat mensen blijven, dat mensen niet weglopen, zeg maar. Dus je hebt best wel wat tractie al nodig om dat voor elkaar te krijgen. En ja, dat lukt niet altijd. En als het daar al niet lukt, dan is daar het moment eigenlijk waar de meeste bedrijven toch voor omvallen. Ja.
Dan eindig je in de dode vallei.
Dus de volgende ronde, dus dan eigenlijk de seed round, dat is, daar moet al een product zijn, er moet al wat tractie zijn, er moet al wat bewezen zijn.
Eigenlijk. Ja, je moet eigenlijk, waar ik zelf naar kijk, is dan wil je tractie zien bij klanten die niet bekende van je zijn, zeg maar. Dus ik krijg ook wel eens van die pitch decks. Dan staat erin van ja, we hebben al x omzet geboekt. En dan ga ik eens kijken, wie zijn die mensen? Ja, dat zijn allemaal familieleden, vrienden, weet ik van waar ze dat doen. En die hebben al gezegd, weet je, ik doe 3 maanden, doe ik het omzet. Kan je een mooi deck maken en daarna ben ik weer weg. Dus je wil eigenlijk dat bij koude klanten dat er geld attracties gerealiseerd, zeg maar.
Ja, je wil eigenlijk een sprankeltje hoop zien van bewijs dat dit bestaansrecht heeft.
Dat iemand het wil kopen die jou totaal niet kent, dat die ervoor wil betalen. En ook voor een wat langere termijn, zeg maar. Dus niet voor 1 maand, maar wat langer.
Ja, dus als we nou in ronde 2 zitten, daar is waar echt naar gezocht wordt.
Ja, ja.
En volgens mij in de terminologie te blijven, dan zit je echt in de product market fit. Dat is een beetje.
Ja, daar ben je dan naar op zoek, zeg maar. Dus daar kom je in de buurt, zeg maar. Dus dat je verwacht nog niet echt dat je dat al echt helemaal hebt. Dat je product market fit is, zeg maar. Dat product past bij een markt. En er is een groot genoeg markt voor, zeg maar. Dus dan als je die fit hebt gevonden, heb je eigenlijk alleen maar geld nodig om zeg maar te verkopen. En dan wordt het verkocht. Dus product market fit is ideaal als je dat kan bereiken. Hier zit je nog net een beetje ervoor, zeg maar. Maar ja. je komt, er zit een gevoel dat je er wel gaat komen, zeg maar.
En net hadden we de friends and the family and the fools. En wat voor mensen investeren in deze fase?
Ja, dit is zeg maar de seed fase. Dan kom je wat meer in de professionele angels en misschien de kleine, echt kleine fondsen, zeg maar. De wat kleinere fondsen. Die dan zeg maar al in zo'n ronde gaan instappen.
Ja.
Is crowdfunding ook een mogelijkheid in deze ronde?
Ja, dat zit er wel hier een beetje. Dat kan soms ook wat eerder zitten of soms ook wat later. Maar dat is hier wel een beetje de plek waar het vaak gebeurt.
Maar er ontstaan dus hier eigenlijk al meerdere type aandeelhouders. Want in eerste instantie heb je natuurlijk de founders.
Ja.
En dan eventueel friends, family of fools. En misschien een angel investor. Maar ze zijn vrij beperkt. Zijn allemaal privépersonen.
Ja.
Zeg dat het misschien een klein groepje privépersonen. Maar dan gaan we eigenlijk in de ronde 2. Dan kom je eigenlijk al in een veel grotere, grotere groep aan aandeelhouders. En ook veel meer, die veel meer afstand hebben. Zijn meer bedrijven die investeren.
Ja, klopt. Dus je krijgt wat fondsen ook. Die zeggen vaak wat ze heel erg gaan helpen. Maar in de praktijk valt het altijd erg tegen. Met uitzondering daar gelaten. Maar die staan meer afstand inderdaad van het bedrijf. En die steken dan wat geld in.
En crowdfunding dus.
Je hebt allerlei soorten heb je er wel van. Maar wat daar gebeurt is dat een bedrijfje die presenteert een product. Ook vaak helemaal openbare. Dus staat op een website. Je hebt diverse crowdfunding platformen in Nederland. Je hebt internationaal ook diverse. Die is heel openbaar. Er staan ook altijd alle cijfers, businessplannen bij. Zo is ontzettend interessant om naar te kijken. Als je zelf angel investor zou willen worden, is dat een goede start. En die presteren gewoon. Die zeggen, nou, wij willen x bedrag ophalen tegen deze waardering. Dus als jij investeert, dan wordt dit je aandeelpositie.
Ja, want dan ben je dus eigenlijk al, heb je al aandelen voordat het op de beurs is.
Ja, nou, niet, je hebt inderdaad aandelen. Het is vaak wel dat het in een soort special purpose vehicle wordt geheest. Dus je bent niet individueel, zeg maar, aandeelhouder. Maar je bent samen met een hele groep andere mensen, ja, ben je aandeelhouder, zeg maar, of in ieder geval betrokkenen bij het bedrijf financieel. En als er ooit succes wordt, dan kun je daar leuk op verdienen.
Ja, raad je dat ook aan om dus bijvoorbeeld de jonge beleggers om mee te doen aan crowdfunding investeringen, om een vorm van risicospreiding, niet alleen maar op de beurs te beleggen?
Ja, het is wel leuk, want het is natuurlijk weer een andere vorm van investeren. Naast de beurzen en vastgoed en allerlei andere zaken. En ik ben een heel groot voorstander van spreiding. Dus ik raad wel aan om een klein stukje erin te doen. Je moet wel goed opletten waar je dan in geld steekt. Crowdfunding is niet. Er worden vaak hele mooie rendementen voor gespiegeld. Dat lukt nou niet altijd. Ook hier geldt. Bij crowdfunding gaan veel bedrijven mislukken gewoon. Dus je kan je geld echt wel 100% kwijtraken. De beurs kan een aandeel zakken. Maar het gaat nooit echt naar nul toe. Die kans is niet heel groot. Terwijl bij startups zit die kans veel groot. En er is een ander punt. Als jij geld steekt in crowdfunding, is dat geld zit hartstikke vast. Het is illiquide. Terwijl op de beurs kan je een aandeel verkopen. Heb je gewoon je geld. Als jij geld in een startup steekt via crowdfunding, dan duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar... voordat je misschien een keer een exit hebt. Soms is het sneller. Soms duurt het nog wel 20 jaar, zeg maar. Dus het geld zit vast. Je kan er niet aankomen. Je kan niet eruit halen. En dat is ook wel een groot nadeel.
Ja. Zijn er bekende platformen waar jij positieve ervaring mee hebt? Waar de luisteraar naar kan kijken?
Ik doe zelf heel weinig crowdfunding. Eigenlijk helemaal niet. En volgens mij zijn alle platformen goed geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. En er zit een goede check op ook. Goede controle op. Dus de waren er wel 100 volgens mij in Nederland. Volgens mij zijn er niet heel veel groter meer over. Dus ik denk dat het vrij goed in elkaar is tegenwoordig. Dus niet dat ik zeg van sommige zijn beter dan anders. Zijn allemaal wel redelijk goed.
Nou, ik zal ze een paar opzoeken en even in de show notes zetten. Dat luister even rond kan kijken. Want daar zie je ook wel meer dan alleen maar technologiebedrijven, denk ik.
Je ziet daar echt van alles. Dus het zijn wijze van spreken bedrijven die een nieuw soort appel ontwikkelen. Hè, en dat verkopen. En via crowdfunding fans zoeken en investeerders zoeken. Tot en met inderdaad deep technology bedrijven die iets proberen te bouwen wat over 3 jaar misschien een keer af is. En waar je veel groter risico neemt.
Ja. Oké. Zullen we weer teruggaan naar de ronde? We hadden natuurlijk ronde 2. Is ronde 2 ook het moment dat je naar break-even gaat? Of is dat te vroeg nog?
Nee, is te vroeg.
Wat bedoel je met break-even?
Nou, je hebt natuurlijk die Valley of Death waar we net over hadden. Dat je dus heel veel kosten hebt om software te ontwikkelen, maar dat je eigenlijk nog geen omzet hebt. Ja. Het duurt even een tijdje voordat je
een bedrijf dan flopt en dan zit het in de dode vallei.
Ja, maar
en dan
als je op een gegeven moment als het toch blijft groeien, dan komt het op een gegeven moment op een break-even point. Want de kosten die blijven vaak vrij gelijk. Die stijgen niet mee met de omzet, omdat je niet echt een kostprijs hebt. Dus op een gegeven moment bereik je een break-even point. En dat is eigenlijk volgens mij vanaf dat moment is het echt een kan het heel hard gaan met de winsten.
Ja, wat je ziet, dat break-even punt, dat wordt steeds verder vooruitgeduwd, zeg maar. Vroeger werd dat inderdaad eerder verwacht. Tegenwoordig, zeker met die modellen waarbij je, zeg maar, per maand betaalt. Terwijl vroeger kreeg je gewoon als bedrijf een heel jaar vooruit betaald. En dan stuurde je gewoon een factuur voor een heel jaar. Nou, je hebt het nu gekocht, een licentie. Dan had je dat geld, groot bedrag, in één klap binnen. Nu betaal je per maand, dus smeer je dat uit. Dus duurt het ook langer, zeg maar, voordat je het break-even punt gaat bereiken. Dus dat wordt ook later verwacht, zeg maar, door investeerders meestal.
Ja, maar het interessante natuurlijk wel is dat als je eenmaal voorbij dat break-even point gaat, gaan de kosten eigenlijk nauwelijks meer omhoog. Dus eigenlijk elke nieuwe klant die je na je break-even point binnenhaalt, is gewoon pure winst.
Ja, is 90% marge vaak op bij softwarebedrijven. Is echt enorm hoog.
Dus, dus dat is een heel belangrijk punt.
Dat is een heel belangrijk punt, ja. We zijn daar bijvoorbeeld nog niet met PDT.
nee, oké. Okay.
En dan de volgende ronde. Dan zitten we denk ik in ronde 3. Dat is noemen ze dan de early stage?
Dat noemen ze vaak een series A. Dat is ooit zo. Die benaming is ooit ontstaan. Series A, en dan krijg je B, C, D. Dus dat is zeg maar een ronde waarin product market fit bereikt is. En eigenlijk stelt het bedrijf van oké, we halen nu gewoon een fors bedrag op. En het enige wat daarmee gaan doen is, we gaan het product verder uitbrengen, maar we gaan met name sales en marketing. Dus we gaan zorgen dat we het product wat we ontwikkeld hebben, waar behoefte aan is in de markt klaarblijkelijk, gaan we zoveel mogelijk en zo snel mogelijk verkopen, zodat we steeds meer abonnees krijgen van ons model. Ja.
Dus eigenlijk het idee is dat eigenlijk een soort van het break-even point in theorie bereikt kan worden.
Ja.
Maar dat wordt bewust uitgesteld omdat er namelijk heel veel geld ingaat om het klantenbestand zo hard mogelijk te laten groeien. En
klopt.
Dat zijn natuurlijk eenmalige uitgaven, marketing en sales. Het idee dat als je een klant eenmaal binnenhaalt, dan kost die eigenlijk niks meer.
Ja.
En daar ontvang je een omzet voor per maand eigenlijk van. En je kan op een gegeven moment, je komt op een gegeven moment op een punt dat je gewoon die marketing sales kan stoppen. En dan zak je kosten extreem. En dan hou je natuurlijk heel veel.
Exact. En dan ben je, heb je een heel winstgevend bedrijf. Heb je echt goed te staan.
Ja. En dat is een beetje het idee van die Series A.
Ja, ja, dat is daarvoor met name bedoeld.
En wat voor type aandeelhouders komen er dan bij?
Nou, dan krijg je echt alleen maar de wat grotere venture capital fondsen die daarin stappen. En, en dat gaat vaak ook als het bedrijf echt goed groeit. Gaat echt om vele miljoenen. Dus dan is de waardering van het bedrijf ook al een stuk groter. Dan is het echt tientallen miljoenen waar je vaak over praat.
En met wat voor percentage stapt venture capital in?
Nou, die hebben vaak toch wel een minimale eis aan het bezit wat ze krijgen van zo'n bedrijf. Dus dat is vaak 15%, 20%. Het wisselt een beetje per fonds. Maar daar moet je wel aan denken. Dus je bent wel best een stuk kwijt, zeg maar.
Maar als ik dan even zo die drie rondes bij elkaar tel, dan denk ik dat je toch al snel zo'n 40-50% van je aandelen al hebben weggegeven aan andere aandeelhouders, denk ik.
Ja, het hangt er vanaf hoeveel geld je ophaalt en hoeveel je verbrandt, zeg maar. Maar ja, ik denk dat je hebt de meerderheid nog wel in handen als bedrijf, zeg maar. Maar het wordt wel steeds lastig om dat te behouden.
Is het ook heel erg gebruikelijk dat er bijvoorbeeld alleen maar aandelen weg wordt gegeven waar geen stemrecht op zit in deze
dat
rondes?
Gebeurt, ja, dat gebeurt. Het hangt heel erg af van hoe goed het bedrijf draait. Als het een heel goed bedrijf is, wat steengoed draait en waar iedereen in wil stappen, ja, dan worden de hele andere eisen gesteld door de founders dan bedrijven die gewoon leden draaien waar het van goed gaat, maar waarbij zeg maar de macht van de founders wat minder groot is. Dus je ziet vaak, als je die Series A's naast elkaar gaat leggen, die overeenkomsten, zie je vaak enorme verschillen in de rechten die worden toegekend aan de founders aan de ene kant en aan de investeerders aan de andere kant.
Het heeft dus allemaal te maken met hoe goed het bedrijf is en hoe waarschijnlijk het is dat ook meerdere mensen willen investeren, dat je meer eisen kan stellen. Ook
klopt.
Als take it or leave it.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ik was van de week het lesje aan het onderzoeken. En dat heb jou wel bekend, denk ik.
Ja, zeker.
Er staat ook op de watchlist die we vorige week besproken hebben. Mm-hmm. En daar kwam ik achter dat de originele founders, die zijn co-CEO. Dat zie je bijna nooit. Dat het dus twee founders ook samen het bedrijf vinden. Maar die hebben dus 45% van de aandelen, maar 89% van het stemrecht.
Ja, ja.
Dat is echt, dat heb ik nog nooit gezien, dat ze zoveel stemrecht hebben.
Ja, dat is natuurlijk een bedrijf wat echt een succesnummer is. En dan kun je dit soort eisen gaan stellen op een bepaald moment. En je zegt van, joh, vind het leuk en aardig allemaal, maar we gaan de boel even aanpassen in ons voordeel, zeg maar. En dat gebeurt lang niet altijd. Het is wel echt een uitzondering, maar bij dit soort bedrijven kan dat.
Ja, en kan je iets meer vertellen over hoe werkt zo'n venture capital? Dat is denk ik een fonds, denk ik.
Fonds.
Hoe werkt zo'n fonds?
Nou, die fondsen die hebben vaak mensen, gaat twee kanten op. Enerzijds hebben ze vaak mensen in dienst die continu aan het zoeken zijn naar interessante bedrijven waar ze in zouden willen stappen, die bij hun focus passen. En anderzijds worden ze natuurlijk ook zelf doorlopend benaderd door allerlei bedrijfjes die bij hun geld willen ophalen. En dan hebben ze een aantal analisten zitten en die gaan het allemaal vergelijken. Die gaan die cijfers vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven. En op een bepaald moment gaat zo'n fonds dan een term sheet sturen naar zo'n bedrijf. En zo'n term sheet staat eigenlijk gewoon, joh, wij willen x miljoen investeren tegen deze waardering met deze rechten voor jullie en deze rechten voor ons. En dan kan zo'n start-up dan zeggen, nou, leuk en aardig, maar we hebben nog 5 term sheets gekregen en we gaan er even kiezen en niet die van jullie.
Ja.
Als het durfjes getekend is, is eigenlijk de ronde rond. Maar zo gaat dat in principe in zijn werk.
Maar waar haalt zo'n venture capital het geld vandaan? Want het moet ergens anders vandaan komen. Dat hebben ze niet zelf.
Nou, dat klopt. Het zijn in principe gewoon fondsen die geld ophalen bij allerlei andere partijen. Dat zijn vaak personen die veel geld hebben. Maar heel vaak ook bijvoorbeeld pensioenfondsen. Of andere fondsen weer, die weer in fondsen doorinvesteren. Dus het is allemaal weer geld van andere partijen weer die daar weer in zitten.
Ja, dus eigenlijk zijn ze, het is dus een groep mensen bij elkaar die gaat eigenlijk met beleggen met geld investeren van een ander.
Exact.
Ja, dus dat is echt anders dan de eerdere rondes waar het vaak een persoonlijke titel is.
Exact.
Ja. Begint het nu eigenlijk meer het afstandelijke geld te worden.
Ja, het is echt geld wat niet van de persoon die investeren zelf is. Ja. Voor een heel klein deel wel. Want vaak zo'n fonds wordt vaak opgericht door een aantal mensen. En die steken vaak ook een paar procent eigen geld erin.
Ja, die moeten skin in the game.
Ja, want dan kunnen dat ze ook wel echt nadenken over wat ze doen. Hè? Want als het niet goed gaat, verliezen ze zelf ook geld.
Ja.
Maar het is grotendeels is het geld van derden.
Ja, en
dat noemen we toch durfkapitaal? Of niet?
Ja, dat is de Nederlandse variant. Ja. Dat klopt, ja.
Ja, nee, voor mijn idee. Want dat klinkt altijd wel... wel positief vind ik. Toch heb ik het idee dat er soms ook, maar dat kan ook mijn anti-geld sentiment zijn wat ik dan wat soms opspeelt. Dat het ook een schimmige business een beetje kan zijn, of is dat niet zo? Ik bedoel, bijvoorbeeld met HEMA. Herinner
dat
mij
is private
iets?
Equity.
Ja, dat is inderdaad private equity. Nou moet ik zeggen dat in venture capital hoor je daar veel minder over. En over het algemeen zijn die fondsen ook wel echt wel redelijk goed bezig, netjes bezig. Maar ook daarvoor heb je wel verschillen in kwaliteit van fonds. Sommige fondsen die stellen hele andere eisen aan founders dan weer andere fondsen. Ja. Het wordt wel steeds beter.
Ik denk het verschil is met venture. Ik heb dat ook venture. Dus een avontuur. Dus die gaan mee op een bedrijf wat nog moet groeien. Dus die het zegt het al let in de naam. Dus ook die durven te investeren. Durfkapitaal. En private equity is veel meer en zoeken naar kansen. Bijvoorbeeld de HEMA. Nou, T-Mobile nu. Die hebben ze gekocht. Die
gaan
die gaan ze helemaal leegtrekken. Alle zetmasten verkopen. Heel veel schulden inzetten. En dan op een gegeven moment voor hetzelfde bedrag weer verkopen.
Ja.
Dus private equity is, denk ik, is heel anders dan...
Het is een andere business. Ja. Maar ik begrijp dat je het noemt. Want er wordt wel vaak onder dezelfde noemer wordt het besproken.
Ja.
Heeft een venture capital fonds ook een bepaalde doorlooptijd?
Ja, en dat klopt. Dus die hebben, ze starten een fonds en daar worden statuten voor gemaakt. En daar staat in van, meestal hebben ze een 5 jaar actieve periode waarin ze in bedrijven stappen. En dan hebben ze nog 5 jaar een periode waarin ze alleen maar in diezelfde bedrijven waar ze eerder in hebben gestapt, opnieuw geld mogen steken, maar niet meer in nieuwe bedrijven. En na 10 jaar is de looptijd van het fonds is voorbij. En dat is ook precies de reden waarom je op een bepaald moment IPO's ziet, omdat zo'n fonds die wil, het is afgelopen, willen een nieuw fonds starten en die willen aan hun investeerders in het fonds willen ze geld gaan uitkeren om te laten zien van joh, kijk eens hoe goed we gedaan hebben, we hebben rendement voor jou gemaakt. Oh ja, ondertussen, we zijn ook met een nieuw fonds bezig, wil je daar ook instappen? Dus er is een soort druk om te cashen.
Nu krijgen we eigenlijk een beetje antwoord op de vraag.
Ja, dus die fijn antwoord alvast.
Ja, die venture capital die heeft dus een sluitingsdatum.
Die moeten gewoon geld hebben, ja.
En dan moet het fonds gesloten worden. En ze moeten eigenlijk een track record creëren om een nieuw fonds te kunnen openen.
Exact.
Want als je goede marketing hebt van je oude fonds, dan is die nieuwe fonds makkelijk
gevuld.
Gaat
heel snel vol, ja.
Maar er zitten dus vanaf dat moment krijg je dus aandeelhouders in je bedrijf die gaan pushen naar een exit.
Ja, precies.
Er ontstaat dus heel veel aandeelhoudersdruk naar de founders toe, denk ik.
Ja, dus op een bepaald moment in het begin merk je dat niet zo vaak, want dan hebben we nog heel veel jaren te gaan. Maar na verloop van tijd krijg je een situatie waarbij, en dat kan twee kanten op gaan, hoor. Soms willen founders een exit maken en een VC juist niet, maar je krijgt over het algemeen meer druk vanuit een investeerder naar een bedrijf toe, joh. Kunnen we een exit maken? Kunnen we liquiditeit genereren voor onze investeerders in ons fonds? Dus kun je een verkoop realiseren of een IPO of wat dan ook. Omdat ze gewoon een willen uitkeren.
Ja, maar dat is dus een exit.
Dat is een exit, ja. Een exit is eigenlijk een woord waarin wat aangeeft dat er op de een of andere manier investeerders in een bedrijf geld krijgen.
Ja.
En dan kan je als fonds weer presenteren dat je een succesvolle exit hebt gemaakt.
Juist, ja.
Ja, en dan hebben we eigenlijk dus de Series A is natuurlijk een hele bekende. Dat een beetje de early stage. En dan heb je een soort van de late stage eigenlijk. En dan heb je de Series B, C, D. Ik weet niet hoe ver het gaat.
Ja, dat gaat soms gewoon door. Ik had laatst een bedrijf dat een Series F.
Series F, wel.
Ja, dus dan ben je wel even bezig.
En dat is dan, daar zit sowieso ook venture capital in, neem ik aan. In die rondes, denk ik.
Er worden steeds grotere fondsen.
Ja, maar dan ga je dan dus ook breder kijken, denk ik, naar... Komt dan ook private equity erbij?
Dat kan, maar dan zit je al echt wel tegen het einde. Dan zit je, private equity is vaak een alternatief voor een IPO of een overname. Dat is echt het laatste moment.
En bijvoorbeeld grote investeringsfondsen en bijvoorbeeld kapitaalkrachtige instituten. Ja. Zou dat ook nog kunnen?
Ja, dat zie je wel vaak. En dat een bedrijf bijvoorbeeld werkt heel veel samen met een ander nog groter bedrijf. En die willen dat wat intensiveren. Dan zeggen ze, weet je wat, je kan als strategische investeerder kun je instappen in het bedrijf. Doe je mee aan een ronde en dan verstevig je die banden. Dan zorg je ervoor dat je ook de komende 10 jaar goed kan blijven samen. Want je hebt een belang erbij allebei, omdat je aandeelhouder bent.
Ja, dat is wat bijvoorbeeld de laatste keer gelezen over ASML ook heel erg doet. Die heeft eigenlijk in zijn hele supply chain natuurlijk heel veel bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. En die hebben gewoon als regel dat er... Als de omzet stijgt, dus als ze meer uitgeven aan die klant, dus de omzet bij de klant stijgt, dan moeten ze ook meegaan in, dan moeten ze ook aandelen bijkopen. Ja. Om meer controle te houden over de supply chain.
Ja, is wel slim, ja.
Ja, ja. Ah, oké.
Okay. En het is dus naarmate we verder in de tijd gaat, is misschien logisch, maar ik noem het toch maar even. Dus hoe meer mensen er ook in zitten en hoe meer er in geïnvesteerd wordt, hoe lager eigenlijk het risico wordt. En hoe groter de kans dat iedereen die nog instapt ook wel wat rendement uit gaat halen.
Ja, er gebeuren eigenlijk twee dingen. Het risico dat het helemaal mislukt bij zo'n late ronde is veel kleiner. Want het bedrijf draait, heeft goede omzet meestal. Dus dat het failliet gaat, is de kans is erg klein.
Ja.
Tegelijkertijd is het rendement wat je kan maken op zo'n ronde is ook veel lager. Want als jij in het begin instapt en de waardering is heel erg laag, bijvoorbeeld 2, 3 miljoen en het is nu 300 miljoen waard, dan is het allemaal 100 gegaan. Als je in de laatste ronde instapt, dan zal het misschien maal 2 gaan, maal 1,5, misschien maal 3. Dat weet je niet, nooit exact natuurlijk van tevoren, maar de upside zeg maar is ook veel kleiner.
Ja, en dat is natuurlijk constant. Alles wat met geld te maken heeft, is een van de manieren level dat risicorendement zich altijd uit.
Klopt.
Dat het zich als er ergens een soort van inefficiënt is, dan gaat iedereen erop zitten, waardoor het weer efficiënt wordt.
Ja, exact.
Weet je, er zit eigenlijk gewoon nog een hele geschiedenis voordat een bedrijf de beurs opgaat, waarin ook een hoop gebeurt en ook een hoop rendement wordt behaald.
Ja, nu zijn we eigenlijk een beetje bij de laatste dingen. Dat is dan de exit, de IPO.
Ja.
Hoeveel procent heeft de oorspronkelijke founders of founder nog over?
Dat wisselt natuurlijk heel erg. Hangt inderdaad af van hoe goed zo'n bedrijf is en hoe snel ze naar de beurs gaan. En ook hoeveel founders er trouwens zijn. Maar zo'n founder team heeft echt vaak maar een heel klein percentage over. Maar op zich is dat niet erg. Want als jij een beursgang bereikt, dan is je bedrijf misschien wel miljarden waard. Nou ja, een paar procent van miljarden, dat loopt natuurlijk leuk op.
Ja.
En soms hebben ze ook nog wel eens 20% in handen. Er waren wat IPO's de afgelopen 5 jaar waarbij founders met dat soort percentage nog erin zaten. Ja, dan ben je natuurlijk echt spekkoper.
Dus je kan beter ook een klein percentage van een heel groot bedrijf hebben dan alles van een heel klein bedrijf.
Ja, uiteindelijk is dit wel waar de meeste ondernemers naartoe willen. Het gaat natuurlijk om het geld, maar het gaat met name ook om te laten zien dat jij iets hebt gebouwd wat klaarblijkelijk zo goed is dat je een beursgang hebt kunnen realiseren. Dus het is ook een soort erkenning en eer.
Ja, ik denk dat het toch wel als founder toch ook iets moois is. Misschien ook een beetje ego strelen. Maar aan de ene kant vind ik het juist wel heel belangrijk dat er heel veel bedrijven naar de beurs gaan. Want dat maakt ook een beetje het is ook een beetje de emancipatie, denk ik, voor de belegger. Want je kan niet beleggen in een bedrijf dat niet beursgenoteerd is. Dus hoe meer bedrijven er naar de beurs gaan, hoe eerlijker het speelveld wordt.
Ja.
En je ziet nu eigenlijk steeds meer, doordat geld steeds goedkoper wordt, dat bedrijven steeds later naar de beurs gaan. En dat is natuurlijk eigenlijk super jammer, waardoor je eigenlijk als jonge belegger kan je eigenlijk pas heel laat instappen, wat natuurlijk super jammer is.
Ja, nee, dat is echt een trend. Je zag vroeger dus echt dat het, was het tussen de, laten we zeggen, 6 en 8 jaar dat bedrijven van oorsprong naar een beursgang. En dat schuift steeds verder op, omdat er, wat jij zegt, er is zoveel privé geld beschikbaar om maar door te blijven financieren. En wat ook meespeelt, is dat veel van die oprichters, die vinden het beursgang wel heel stoer en heel mooi, maar het brengt ook wel allerlei gedoe met zich mee. Want je moet aan allerlei voorwaarden voldoen. En iedereen gaat opeens naar je kijken. Je moet alles publiceren. Sommige van die vrouwen hebben daar geen zin. Die willen gewoon lekker alles privé houden. En ja, weet je, dan doe maar een rondje nog erbij. En dan hebben we weer een jaar dat we geen gedoe aan ons hoofd hebben, zeg maar.
Ja, want is dit altijd, ook vanaf het begin, bijvoorbeeld bij de PDT, de Portfolio Dividend Tracker, is het altijd de stip aan de horizon? Weet je vanaf het begin af aan, ik wil naar de beurs? Nee, toch?
Nee, ik ga sowieso niet in. Het bedrijf is veel te klein om ook wat het kan bereiken om überhaupt een beursgang.
Dus ja, maar dat is elk bedrijf natuurlijk in het begin. Elk bedrijf is in het begin te klein. Maar het is nooit de stip aan de horizon. Of wel, altijd wel. Ik weet het niet. Het is gewoon een vraag.
Ja, voor veel mensen misschien wel. Het is natuurlijk zo dat bijna niemand het haalt. Dus het is niet eens 0,1% wat een beursgang realiseert uiteindelijk.
Oh.
Maar het is wel goed om misschien zo'n doel te hebben, zeg maar, zo'n groot doel. En ik zie wel vaak van die pitch decks, en ik neem het altijd met een flinke korrel zout, weet je wel. Dan staat er, we gaan binnen 10 jaar naar de beurs. En ik van, ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen dan. Maar het is wel voor veel mensen een doel op zich. En inderdaad, die combinatie tussen enerzijds veel geld, een mooie klapper maken, maar ook gewoon de eer, erkenning en laten zien dat je iets kan bouwen wat zo groot wordt.
Ja.
En vanaf welk moment in deze tijdlijn die we net besproken hebben, wordt het eigenlijk onvermijdelijk dat die beursgang eraan komt?
Nou, hoe meer extern geld in een bedrijf zit, hoe onvermijdelijker het wordt. Want al die mensen die er geld in hebben gestoken, die willen op een bepaald moment willen die exit maken. Die willen liquiditeit, die willen geld terug hebben en het liefst een meervoud ervan. Dus die druk wordt na verloop van tijd, dat neemt enorm toe. Je kan niet continu privé blijven, tenzij je mensen het market geeft om bijvoorbeeld aandelen aan het bedrijf terug te kopen of aan derden te verkopen tussendoor. Want op een bepaald moment moet er liquiditeit komen.
Ja. Want dat vind ik op zich wel, ja, dat is een beetje het conflict die ik heb. Dat ik merk dat echt goede founders eigenlijk het liefst geen beursgang willen. Want die willen eigenlijk die aandacht niet. Die willen gewoon een bedrijf bouwen. Ik denk dat Adyen een heel mooi voorbeeld is. Die oorspronkelijke founder, die wilde eigenlijk helemaal niet die hoza van de beurs. Die willen het liefst gewoon een beetje het product blijven bouwen. Maar die moeten eigenlijk ook wel naar de beurs. Ook om een serieuze speler te worden. Je kan niet klanten als Facebook en zo binnenhalen als je niet beursgenoteerd bent. Dus die weten dat het moet om het bedrijf groter te krijgen. Maar die willen het eigenlijk niet. Dus dat zijn eigenlijk de bedrijven waar ik graag in investeer. Want dat klopt het gewoon qua manier hoe ze een bedrijf runnen. Maar aan de andere kant zien we natuurlijk Molly en MessageBird. De grote concurrent ook van CM.com. Voor de meeste luisteraars kennen dat wel. MessageBird. Die had eigenlijk al lang naar de beurs moeten. Want het is heel jammer dat je daar eigenlijk nu niet in kan investeren. We zitten nu allemaal vast aan CM.com. Al denk ik dat MessageBird een beter, mooier bedrijf is dan CM, denk ik. Maar daar kan je gewoon niet bij. Want daar zit venture capital, blijft daar maar geld in stoppen.
Ja, klopt.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel naar de beurs. Maar daar gaat dan denk ik naar de beurs tegen een waardering van. Zal het zijn tussen de 5 en de 10 miljard.
Ja.
En dat is eigenlijk wel jammer dat je het liefst ook die bedrijven ook veel eerder naar de beurs ziet gaan.
Ja, klopt. Dat is precies wat je zegt. Ze willen gewoon doorbouwen aan het bedrijf, neem ik aan. Ik weet niet natuurlijk exact, maar geen gedoe met een beursgang. Ja, en als je dan heel makkelijk 300 miljoen hebben ze volgens mij opgehaald uit de markt kan halen. En dat bij wijze van spreken in 2 weken kan regelen. Dat is een stuk aantrekkelijker dan maandenlang werken aan zo'n beursgang. En allerlei partijen over de vloer krijgen en allerlei gedoe ernaar krijgen. Ja. Ik begrijp de keuze, maar inderdaad, het is ontzettend jammer, want het zou ontzettend leuk zijn als wij daar zeg maar als gewone investeerder of als belegger zeg maar toegang zouden kunnen krijgen nu al.
Nou ja, bijvoorbeeld Bolly heeft zelfs 600 miljoen opgehaald. Ja, dat is natuurlijk een beetje een betaalsje, een beetje vergelijkbaar als Adyen, maar dan een beetje Stripe-achtig, maar dan voor de wat kleinere, meer MKB'ers gefocust. Ja. Ja, het is ook een fantastisch mooi bedrijf.
En hoe zit het bijvoorbeeld met Coolblue? En dat is ook nog niet op de beurs. Valt die ook hier een beetje in deze categorie?
Ja, Coolblue valt er denk ik ook wel onder. Maar Coolblue heeft dan een hele andere model omdat er HAL is ingegaan. Dat is natuurlijk een heel groot investeringsfonds. Die is ingestapt voor 49% dacht ik. Of 51%. Even om bij. Maar de reden waarom die natuurlijk naar de beurs gaan is dat HAL wil een exit.
Ja, HAL wil een bepaald moment een exit. Het is natuurlijk ook gewoon in principe een investeringsvehikel die een bepaald moment wil gaan verkopen. Maar die hebben gewoon een kans gezien om hier ook veel geld in te steken. En dit nog groter te maken. Het is bijna een soort van semi-exit die daar heeft plaatsgevonden. Omdat die twee van de oprichters ook zijn uitgestapt op dat moment toen HAL instapte. Maar inderdaad, uiteindelijk zullen die ook gewoon iets ermee willen. Je houdt een bedrijf niet alleen maar vast voor het dividend wat je elk jaar krijgt. Maar je wil uiteindelijk gewoon ook je initiële inleggen verveelvoudigen.
Ja, het komt het ook om. Want ik heb in jouw boek ook gelezen over deal flow. En jij krijgt, wat je net aangaf, 40 pitch decks per dag.
Ja.
Dus jij moet op een gegeven moment ook weer kapitaal creëren. Want ik denk, je kapitaal is ook niet oneindig. Dus op een gegeven moment, zit al je geld vast in startups. Maar die dealflow blijft wel komen. En je wordt natuurlijk als angel investor niet meer serieus genomen. Als je niet meer gaat investeren, dan stopt op een gegeven moment ook een keer je dealflow.
Klopt.
Dus jij moet eigenlijk je geld weer vrijmaken om wel je dealflow op orde te houden. Werkt dat ook een beetje hetzelfde?
Ja, het werkt precies hetzelfde. Dus het probleem is gewoon als je gaat investeren, het geldt ook voor crowdfunding, maar ook natuurlijk ook de dingen die ik doe, is dat het geld zit vast. En er zit een bepaalde cyclus in van 7 tot 10 jaar wanneer je geld vrijkomt, gemiddeld gezien. Nou ja, heb ik wat vroegere exits gehad, dus dat heeft geld opgeleverd en dat gebruik ik weer om door te kunnen investeren. Maar het is steeds, ja, voor mij is het een beetje op de rand balanceren, zeg maar. Om te kijken, hoeveel geld heb je beschikbaar? Ja, nee. En wat je zegt, het is helaas niet oneindig. Was dat maar zo. Het is lastig. En je hebt dus ook inderdaad, ook als privépersoon, heb je access nodig om door te kunnen.
Ja, dus eigenlijk om de vraag te beantwoorden. Degene die verkopen bij een IPO zijn eigenlijk de mensen die er al heel lang in zitten. Het geld weer beschikbaar moeten hebben voor weer nieuwe rondes eigenlijk.
Exact.
Dus
exact.
Ze verkopen dus niet omdat ze bedrijf heel slecht vinden of omdat ze heel erg omdat ze meer weten en zien dat de groei stagneert of iets, maar echt om geld weer vrij te krijgen.
Klopt, die druk is gewoon hoog. Zeker voor die venture capital fondsen, maar inderdaad ook voor privépersonen die van het begin af aan inzitten, die ook weer nieuwe deals willen gaan doen. Die willen gewoon die exit maken. En soms is het ook gewoon zo dat zo'n bedrijf ook vraagt aan je om bij een IPO gewoon uit te stappen. Omdat ze gewoon meer liquiditeit op de beurs willen hebben, zeg maar.
Dus je hebt zoveel free float nodig.
Ja, dus ze willen gewoon, soms willen founders gewoon zelf hun aandeel allemaal behouden. Wat uiteraard een heel goed teken is bij een IPO. Daar moet je zeker naar kijken als dat gebeurt. Dat is een goed teken. Maar dan zeggen ze, maar we willen wel voldoende free flow hebben. Dus willen jullie als eerste investeerders alsjeblieft een exit maken en zorgen dat je verkoopt.
Kan jij uit ervaring zeggen dat bedrijven die een IPO maken, de tijd ervoor, dus een jaar ervoor, echt de boel een beetje oppompen om goed uit te komen bij een IPO? Want je ziet toch vaak dat een IPO de eerste jaar, twee jaar, het altijd wat slechter doet. Heeft dat daar wel mee te maken?
Ja, over het algemeen wel. Kijk, die investeerders, inclusief de oprichters, die willen natuurlijk zo goed mogelijk een deal maken bij een IPO. Wat ze per se niet willen, is dat na een IPO de koers verdubbelt. Dat is hartstikke leuk. Dat is leuk in de pers. Ja, koers verdubbelt. Nou, maar dan heb je in feite gewoon voor de helft verkocht waarvoor je had kunnen verkopen. Dus wat ze doen, is zoveel mogelijk gewoon rumoer creëren rondom het bedrijf. Nog even snel een paar grote mooie klanten binnenhalen. Ja, het is ook een soort window dressing. Hè? Dus het is ook een soort pitch deck wat zij maken, maar dan op heel hoog niveau. Voor heel veel geld om die initiële koers zo hoog mogelijk te krijgen. Want zij doen een roadshow. Zij gaan bij allerlei partijen langs die aandelen willen kopen bij zo'n beursgang. Ja. Ja, en daar houden ze ook gewoon een mooi paraatje. Dus in feite is het weer helemaal terug naar de eerste fase, waarbij ze ooit bij Friends and Family geld hebben opgehaald met een heel mooi verhaaltje. Nu doen ze dat nog een keer zo'n mooi verhaaltje. Maar nu verkopen ze niet aan Friends and Family en Fools, maar aan
andere
beleggers. Maar het is nog steeds een prachtig verhaaltje. Met hoe goed het gaat en waarom je toch tegen een hele hoge koers wil moeten instappen.
Dus je kan je wel afvragen of het slim is om in een bedrijf dat net op de beurs zit als particuliere belegger te gaan beleggen.
Ja, het is lastig. Sommige bedrijven, daar zit zoveel hype omheen, dat zelfs als ze tegen een hoge prijs naar de beurs gaan, gaat het nog steeds omhoog.
Het zie ik, want niet alle aandeelhouders die gaan gelijk die gaan natuurlijk gelijk verkopen bij een IPO. Maar op dat moment worden natuurlijk de aandelen ook liquide, toch? Dus als er een bijvoorbeeld een venture capital heeft 10% en die gaat niet meedoen met de IPO, maar die kan die dan wel die 10% op een gegeven moment verkopen als het bedrijf een jaar beursnoteerd is?
Ja, vaak zit er zogenaamde lock-up op, hè, op zo'n situatie. Dus meestal 6 maanden. En dan, daarna mogen dan diverse partijen gaan verkopen.
Want ik heb het idee dat daar een beetje die trend is. Je ziet vaak bij een IPO, de aandeel gaat hard omhoog de eerste paar maanden. En dan op een gegeven moment zakt het heel erg. En ik heb wel het idee dat er dan gewoon heel veel verschillende aandeelhouders gewoon aandelen gaan verkopen, waardoor er heel veel verkoopdruk is. Ja. Dan zakt het onder de IPO-prijs. En dan duurt het vaak een jaartje, dat het een half jaar, dan kabbelt het langzaam weer omhoog. En dan ben je ondertussen anderhalf jaar verder naar de IPO. En dan zie je het bedrijf eigenlijk weer groeien.
Dat gaat het stabiliseren. Maar je moet maar eens kijken, als je de lock-ups, die staan vaak gewoon openbaar beschreven. Maar en als dat 6 maanden is, als je na 6 maanden naar een beurskoers gaat, zie je altijd een soort dipje. Omdat dan inderdaad, dan gaan die mensen die willen verkopen, of die moeten of niks moeten maken, die gaan dan even snel een behoorlijk of hele pakket op de markt gooien. En dan zakt die koers een beetje in. Ja. Dat stabiliseert zich daarna wel weer. Maar je ziet het best wel vaak.
Ja, dit is volgens mij ook een beetje de reden waarom je bij een IPO niet moet meedoen en altijd even moet afwachten. Dat eigenlijk alle aandeelhouders die er echt uit willen, er ook echt uit zijn. Ja. En dan gaan er hele nieuwe type aandeelhouders in die veel meer voor de lange termijn zitten. En daar wil jij natuurlijk ook bij zitten.
Ja, dan is het stabiel.
Ja.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, kan de luisteraar ook een angel-investeerder worden? Hoe ben jij het geworden?
Ja, nou, ik ben er eigenlijk zelf ingerold, omdat ik deed een opdracht ergens en op een bepaald moment had dat bedrijfje niet genoeg geld om mij te betalen, zeg maar. En die zeiden van, nou, weet je wat, doe maar wat aandelen, zeiden ze toen. En ik zei van, nou, is goed. En dat werd best een groot succes. Toen dacht van, nou, dit is interessant, weet je wel, in een bedrijf investeren. Dat kan best leuk aflopen. En dat is een lange tijd geleden. Zo ben ik er een beetje ingerold eigenlijk. En ik had zelf ook een internetbedrijf gehad wat ik verkocht had. Dus ik had ook nog wat geld over. En dat ben ik gaan gebruiken in eerste instantie om dit te gaan doen. Maar jouw vraag, tegenwoordig kan eigenlijk bijna iedereen wel geld in start-up steken. En dat heeft te maken met die crowdfunding platformen. Dus je hebt die openbare platformen. Je hebt ook steeds meer wat meer private platformen waar je. Ja, crowdfunding is vaak in de vorm van een lening en soms aandelen. Maar je hebt ook platformen waarbij je ook echt alleen maar aandelen kan verkrijgen in een bedrijf. En dat zijn vaak. Zijn die bedragen die je minimaal moet inleggen, is vaak €100. Dat is te overzien voor veel mensen. Maar het is nog steeds even moeilijk. Want het is misschien wel een laag bedrag, maar je moet nog steeds je hoofd erbij houden. Want bij dat crowdfunding geldt ook weer dat de bedrijven presenteren natuurlijk prachtige plaatjes, goede businessmodellen. Het zijn altijd geweldige teams. En als je dan wat verder gaat zoeken, dan denk je van, die persoon werkte 1 maand en die heeft al een jaar lang niks gedaan, weet je wel. Ja. Dus je moet er heel goed in duiken, goed naar het team kijken. Is het bedrijf heel schaalbaar? Ja. Dus kan het heel snel groeien zonder dat je er heel veel mensen voor nodig hebt of heel veel kapitaal voor nodig hebt? Zijn het mensen die al langer hebben samengewerkt? Hebben ze al een keer eerder een bedrijfje gehad en verkocht misschien? Is het een product wat je zelf leuk vindt? Er speelt ook wel mee, een beetje emotie erbij.
Je moet je huiswerk doen, eigenlijk net als alles wat met geld en beleggen te maken heeft.
Zie het niet als... inderdaad, pak het enigszins professioneel aan, weet je wel. Als jij belegt op de beurs en dan doe je ook wat onderzoek naar die bedrijven. Doe dat hier ook echt en misschien wel maal twee. Omdat het risico is gewoon vele malen hoger. De downside is gewoon nul. Je kan al je geld kwijtraken. En nog een downside, je geld zit heel lang vast. Dus voordat je deze keuze maakt, moet je wel bewuster achter je keuze staan. Weet je, als jij ergens insteekt en het gaat na een jaar failliet, zeg maar, dan moet je wel tegen jezelf kunnen zeggen: nou, ik heb het goed onderzocht, ik heb bewust die keuze gemaakt, ik sta erachter.
En wat voor rendement kan daar dan tegenover staan, tegen al deze downside?
Nou ja, voor al die leningachtige crowdfunding is het vaak maar een paar procent. Maar ja, dat is nog altijd natuurlijk een stuk meer dan wat je op een spaarrekening krijgt. Dus ja, dan is het positief. Er zijn sommige platformen die publiceren ook exact wat voor rendement ze maken. Dan zie ik vaak tussen de 2,5 en soms 3,5, 4,5%. Zit je in crowdfunding in aandelen, dan is de upside vaak wel een stuk groter. Want als dan het bedrijf succes wordt, dan gaan er vervolgrondes komen. Bijvoorbeeld, je had Van Moof heeft ooit crowdfunding gedaan. Nou, die mensen die daar ooit zijn ingestapt, ja, die zitten voorlopig op een heel hoog rendement. Want dat bedrijf heeft net ontzettend veel geld opgehaald tegen een hele hoge waardering. Dus het kan ook echt wel heel groot worden. Maar de risico's zijn net zo groot. Dus je moet onderzoek doen, je moet ze vergelijken. En er zijn zoveel bedrijven die via crowdfunding ophalen. Dus je kan ook heel veel vergelijken. Weet je, zet ze naast elkaar, oefen er eens mee en vergelijk ze.
Wat zijn jouw rendementseisen eigenlijk als je een investering doet? Hoe werkt dat bij jou?
Nou ja, voor de meeste venture capital fondsen gaan uit van zo'n 12%. Nee, ik probeer toch wel echt wel ruim daarboven te zitten. Je kan toch niet echt eisen stellen, maar de eisen die ik aan mezelf stel, ligt wel 15% of hoger per jaar.
Ja, dus dan moet jij wel flinke spreadsheets bouwen, denk ik, om in de gaten te houden.
Ja,
want je moet het altijd in het geheel zien natuurlijk.
Klopt. Ik probeer eigenlijk alleen maar in te stappen in bedrijven waarbij ik het gevoel heb dat als alles goed gaat, zeg maar, als alles perfect verloopt, en dat gaat dus nooit, hè, want er gaat van alles mis. Maar als alles goed zou gaan, zou dit dan maar 100 kunnen gaan. Omdat in venture capital heb je een aantal bedrijven nodig die echt zoveel keer moeten gaan. Anders dan kan je nooit die mislukkingen of die matige investeringen zeg maar wegwerken.
Ja.
Dus dat gevoel moet ik echt hebben gewoon. En dat is heel lastig om dat in te schatten. En ook heel lastig om die keuze op te maken. Want dat betekent dat je nee zegt tegen ontzettend veel dingen. Tegen 99%. Maar als ik het gevoel niet heb, ja, dan haak ik wel af.
Ja, interessant. Wat ik eigenlijk nog om eerder aan is dat er best wel veel bedrijven zijn die eigenlijk naar de beurs hadden gemoeten, vind ik. Maar door venture capital nog eigenlijk privé gehouden worden. Dat zijn natuurlijk Coolblue, Molly, MessageBird, Bux. Is natuurlijk ook een flinke investering van Prozis en Tencent.
Oh.
WeTransfer. Nou, ja. Bunk natuurlijk. Die is ook in jouw boek beschreven.
Klopt.
Met Ali. Ja. Nou, SendCloud en Picnic natuurlijk ook een fantastisch bedrijf.
Ja.
Dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal bedrijven waar je bijna wel kan zeggen dat die binnen nu en 5 jaar... denk ik, allemaal wel beursgenoteerd zullen zijn.
Ja,
denk ik.
Ja, ik denk zelfs sneller nog.
Ja,
of er vindt een exit plaats. Zo'n Picnic bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat daar een buitenlandse partij komt die zegt van ik wil voet aan de grond in Nederland krijgen met bezorging. Nou, die kopen dat dan.
Ja, maar dat gaan die founders natuurlijk, daar gaan ze nooit toestaan.
Ja, je weet het niet.
Ja, je weet het natuurlijk niet, maar dit zijn natuurlijk wel...
Dit zijn mooie, dit zijn wel de pareltjes, zeg maar,
in
Nederland.
Daar wil je natuurlijk graag in beleggen. Ik zou daar heel graag in willen beleggen.
Ja, nou ja, kijk, als je daarin wil beleggen, is eigenlijk de enige methode, dat kan dus nu niet, maar dan zit je dus vast dat je in die venture capital fondsen moet komen die in dit soort bedrijven investeren, zeg maar. Dus dat is, dan zit je de indirect, kan je erin komen. Ja, als je daar wel in wil komen, dan heb je ook weer een flinke zak met geld over naar binnen te komen.
Niet.
Nee, dat is dus het punt. Dus je komt daar eigenlijk nu helemaal niet meer tussen. En als je in het begin tussen wil komen, ja, dan moet je ze net vinden. Op het moment dat ze bij wijze van spreken een hele vroege ronde doen, dan moet je ze zien te vinden en tegenkomen.
Ja, wat ik wel grappig vind, de Stripe hebben we het eerder over gehad. Dat is natuurlijk de grote concurrent van Adyen en ook een beetje Molly. Ik merk gewoon, als al Amerikaanse websites en Twitter, dat daar een extreme grote frustratie zit, dat bedrijf privé is. Ik heb het idee dat gaat de meest gehypte beursgang ooit worden. Iedereen wil daarin beleggen en iedereen heeft een extreme frustratie dat je daar niet in kan beleggen.
Ja, klopt.
Thuis met bijvoorbeeld IKEA en Lego bijvoorbeeld, zijn ook prachtige bedrijven waar je ook niet in kan beleggen. Wat natuurlijk super jammer is dat je... Ja, dat vind ik echt jammer dat je daar niet gebruik van kan... Dat jij er gewoon niet eigenaar van kan worden. Dat vind ik echt heel jammer. Daarom vind ik de beurs ook echt iets heel moois. Dat je dus gewoon als particulier eigenaar kan worden van een heel bedrijf, prachtig bedrijf.
Ja, klopt. Klopt.
Als laatste wil ik eigenlijk nog erbij zeggen, is dat, ken jij de podcast How I Built This? Van,
ik ken hem wel, ja.
Van Guy Raz. Ja, ik vind dat echt een fantastische podcast. Die heb ik in 2016 en 17. Dat was mijn favoriete podcast. Het is geweldig geproduceerd.
Waar gaat het over?
Hij interviewt founders over de early days eigenlijk. Ja. Over, en dan niet... Hij gaat eigenlijk terugblikken van hoe ben je begonnen? Wat zijn de
allemaal kanten, grote chaos als het altijd bij de bedrijven.
Kantelpunt. Ja, je krijgt zo'n mooi beeld over hoe zwaar het was voor de founder. En wat voor hordes die heeft moeten nemen. En wat voor basisprincipes die had. Ja, dit geeft een heel mooi inkijkje in de basis, in de cultuur die gelegd is. En ik vind heel erg, als de cultuur uit elkaar, uit eigen ervaring, als die cultuur eenmaal staat, dan kan je eigenlijk bijna niet meer veranderen. Je kan honderden mensen niet zomaar even turnen.
Ja, klopt.
Dus als je wil weten of een bedrijf, hoe de cultuur in elkaar zit, is het heel interessant om dan zulke soort podcasts te luisteren. Dan krijg je een beetje een gevoel van, wat zit er in het fundament? En er zijn tegenwoordig best wel veel bedrijven die daar zijn geweest, founders die zijn geweest, die ondertussen beursgenoteerd zijn. Zoals een Shopify, een Atlassian, DoorDash, Beyond Meat, Lyft en Airbnb en zo. Dus het is ook echt een podcast. Echt een tip, een aanrader. Er zit ook heel veel mooie afleveringen tussen die niet beursgenoteerd zijn, die ook heel leuk zijn. Hoor. Soms wel leuker zelfs. Maar dat is, zo doe ik ook vaak een beetje mijn onderzoek naar start-ups. Ja, of naar jonge bedrijven op de beurs. Van hoe, omdat die vaak nog heel veel interessante content hebben van de jaren toen ze nog niet beursgenoteerd
zijn. Ja, dat is leuk. Kun je de founders ook echt horen hoe zij denken, hoe zij zijn en hoe ze het bedrijf maar voor
vanaf het moment
bouwen.
Dat ze nog klein waren. Ja. En dan praten ze heel anders dan nu. Ja. Als ze beursgenoteerd zijn en je kijkt dan naar de content. Het is allemaal gereserveerd, dus ze mogen niks zeggen.
En je mag geen woord zeggen, want voor je het weet heb je de beurswaakhond op je dak en dan heb je een probleem.
Dus als je echt wil weten hoe ze zijn, moet je content daarvoor kijken.
Ja. Oh, toen het allemaal nog kleine babybedrijfjes waren.
Ja.
Even geen tijd voor een portfolio dividend tracker update, maar we willen natuurlijk wel alle nieuwe vrienden van de show bedanken. En alle vrienden van de show die hun vriend van de showheid nog een jaar verlengd hebben.
Ja, dat is echt fantastisch. Er is ongeveer 1,5% heeft maar opgezegd. Dus dat is echt, ik ben daar echt enorm dankbaar voor. Dat is echt heel bijzonder om het te zien.
Dat is goed nieuws.
Ja, heel leuk.
Wil je nog een portfolio update doen, Bim?
Ja, dat doen we altijd. Hè? Ja. Ik heb geen transacties gedaan. Maar mijn portfoliowaarde is wel wat gegroeid. Is 247.800.
Oké, en die van mij? 7.393 euro.
Oh, kijk, de AX is bijna trouwens door de 800 heen gegaan. Dat is een nieuw record voor de AX.
Oh ja, misschien kunnen we het daar een volgende keer over hebben.
Ja, laten we dat doen. Heb jij nog iets aan toe te voegen, Jeroen?
Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken. Nee, niet echt.
Koop mijn boek of zo, mag je best zeggen hoor.
Ja, nou ja, als je echt meer wil weten over venture capital of als je een start-up hebt zelf, dan heb ik twee leuke boekjes gemaakt. Het ene boekje heet Succesvol investeren in start-ups. Daar staan al die fases nog wat beschreven wat we vandaag besproken hebben. En het andere boekje heet Start-up van idee tot exit. Dat is eigenlijk wel een leuk boekje, omdat dat ook een inzicht geeft in de early days, zeg maar, van ondernemers. Hoe zij het in het begin allemaal gedaan hebben en hoe zij hun bedrijven groot gemaakt hebben. Daar zijn eigenlijk alle... Nou, een groot aantal van de Nederlands meest succesvolle start-ups die hebben mij daarover gesproken. Daar heb ik een interview mee gedaan en dat staat daar allemaal in beschreven. Ja. Ontzettend leuk om te lezen. En het geeft ook een gevoel van waar je nou moet kijken als je ooit wil investeren in een start-up. Wat goede dingen zijn die ze doen en wat ze vooral niet moeten doen.
Ja, jouw werk is niet schrijver zijn. En dat merk je heel erg als je leest. Het is heel... Ja, simpel is dan weer 19, maar lees lekker.
Ja,
het leest heel vlot.
Het is bijna simpel inderdaad.
Een dag uitgelezen. Ja, dus het is heel casual lezen. En dat is natuurlijk lekker.
Dat is goed hoor, dat is precies het doel.
Als je in een hangmatje in een zonnetje ligt, lees je hem zo uit.
Het zijn niet zulke dikke boekjes, dus je bent er zo doorheen. En het is een uitstekende investering, zal ik maar zeggen.
Ik heb ervan genoten.
Ja, en ik heb hier ook van genoten. Ik vond het ook heel casual luisteren eigenlijk.
Nou, goed te horen.
Dus dank daarvoor, Jeroen Bertram.
Ja, dankjewel. Ik heb ook echt van genoten. Het liefst had ik er nog een aflevering achteraan geplakt, want ik heb steeds 100 vragen. Ik vind het, dankjewel dat je langs bent gekomen.
Graag gedaan. Leuk om te doen.
Ja, Pim, wat gaan we volgende week doen?
Volgende week hebben we weer een gast. En dit keer eentje van een beursgenoteerd bedrijf, Jitse Groen. We gaan het met hem hebben over hoe doe je nou een succesvolle overname. Als er iemand bekend staat over het aantal overnames, is het Jitse Groen wel. Het zijn er volgens mij tussen de 12 en de 15 overnames in volgens mij 10 jaar tijd. Dus we gaan met Jitse Groen in gesprek over hoe doe je dat nou? Hoe breng je nou nieuwe bedrijven in je bedrijf? Hoe zorg je nou dat de culturen matchen naar alle vragen? Omdat er gemiddeld gezien een overname eigenlijk heel slecht uitpakt.
Heb jij daar wel eens van gehoord, Jitse
ja,
Groen?
Ja, nou, dat is heel uniek dat jullie mij hier hebben, kan ik wel even meedelen. Want hij doet ontzettend weinig interviews en gesprekken. Dus dat hij hier komt, vind ik wel echt een plus. En hij staat ook in mijn boek genoemd als een van de mensen waarvan ik vind dat je echt hele duidelijke focus ziet in wat hij doet. Hij heeft gewoon één focus, dat voert hij uit. Hij laat zich nergens tot afleiden. En dat is denk ik cruciaal voor een oprichter van een bedrijf. En zeker wat knap is, hij is natuurlijk alleen begonnen en nog steeds de baas daarin. En doet het gewoon geweldig. Je ziet gewoon drive, passie en focus. En dat is cruciaal.
Ja, ik kan wel zeggen dat het ook niet heel makkelijk was.
Nee, ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Dus ik ga
leuk. Jij kijkt er ook heel erg naar uit.
Ja. Ik ook.
En we hebben zulke leuke gasten de komende tijd.
Dus, ja. Goed, nou, ik kijk er ook naar uit. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.